Dit is de Team Up podcast met Hester ten Dolle.
Van harte welkom en leuk dat je luistert naar de Team Up podcast. In deze podcast deel ik tips en ervaringen over opschalen met een team, nieuw leiderschap, hoe je de beste teamperformance kan creëren en hoe jij er als ondernemer voor zorgt dat je zelf meer vrijheid, winst en plezier gaat ervaren door je team. Veel luisterplezier. Maarten, van harte welkom bij deze podcastaflevering. Jij bent genoemd als best practice, als goed voorbeeld door mijn eerste gast, Bart Woperijs van WSI. Hij zei, je moet naar Maarten, want ik vind hem een inspirerend voorbeeld. Dus superleuk dat ik hier nu bij jou zit en jouw verhaal mag aanhoren. Misschien zou je even kort willen introduceren voor de luisteraars. Wie Maarten is.
Ja, uiteraard. Gaaf, dankjewel. Leuk ook, Bart, als je weer luistert. Ja. En daar ga ik gewoon vanuit dat je het stokje hebt overgedragen aan mij. Ik voel me wel vereerd, want we doen eigenlijk gewoon de dagelijkse dingen met gezond achterhoeks verstand. Maar daarmee realiseer je ook niet altijd wat voor effect dat heeft, omdat je vaak alweer bezig bent met het volgende. Mm. Ik ben Maarten Rijmers, geboren getogen Varsevelder. Ik ben 48 jaar. Ik ben woonachtig in Eibergen inmiddels. Ik heb een partner, Carine. Dat is ook de moeder van onze drie kinderen. Tim, Aniek en Lin. 22, 21 en 20 zijn
mooie
ze.
Mooie leeftijden.
Dus alweer mooie leeftijden. Ja. Allemaal al voortgezet onderwijs al de richting aan het kiezen waarop ze denken dat ze later hun geluk kunnen vinden. En wij hebben zo'n beetje 18 jaar geleden inmiddels het idee opgevat om in Eibergen een belevingspark te starten. Daar zijn we 8 jaar mee bezig geweest in de voorbereiding, voordat we wisten van het gaat lukken en het gaat gebeuren. En in die tijd van bestemmingsplanwijziging, planontwikkeling, exploitatiebegroting, etc. Heb ik mijn baan bij Papendal opgezegd. Daar heb ik 20 jaar gewerkt in management, allerlei functies bekleed, heel veel ervaring opgedaan. Op allerlei fronten. Ik praat soms nog wel eens over wij als we het over dat bedrijf
hebben. Ja. Zo betrokken voel je je nog.
Ja, ja. Absoluut. Zo zit ik wel in elkaar. Ja, als ik ergens voor ga als perfectionist, dan doe ik dat ook zo goed als mogelijk. En mijn partner Carine, die komt uit de gehandicaptenzorg. Dus is zetverpleegkundige, die voor allerlei disciplines gehad in de zorg. En na dat onderzoek van ongeveer 7 of 8 jaar van zou een belevingspark in Eibergen haalbaar zijn, ook naar de toekomst toe. Ja, hebben wij Hof van Eckbergen gebouwd en we zijn intussen alweer 10 jaar en 3 maanden verder. En we draaien dat met heel veel plezier en enthousiasme, met heel veel uitdagingen ook naar de toekomst toe, zeker nu in de tijd waarin we zitten. Maar we zijn allemaal van mening dat op het moment dat we kansen zien, dat het energie geeft. En daar ben ik ook van, energie geven.
Fantastisch, want ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik ken de Hof van Eckbergen wel van naam, maar ik was hier eigenlijk nog nooit geweest. Ik zie hier achter jou, voor de luisteraars, je ziet het niet, maar ik zie een plattegrond. Ik zag online ook even een plattegrond die inmiddels helemaal is ingevuld met allemaal dingen. Maar het is nogal een groot terrein waar heel veel gebeurt.
Ja, klopt. We hebben destijds ook bij het bekijken van allerlei CBS-statistieken om te weten of we dat bedrijf wat we wilden gaan plannen, of dat überhaupt wel exportabel zou zijn in de Achterhoek. Met een, ten opzichte van het hele land, een relatief dunne bevolkingsdichtheid. En toen hebben we gezegd, ja, als we dat willen, je begint geen bedrijf om te weten dat je over 5 jaar stopt. Kan overigens ook, dat zijn ook nieuwe concepten. Als je iets introduceert en zegt, draag het stokje over of de maatschappij neemt het over. Maar wij hebben onze banen opgezegd en wij moeten dus wel even door tot aan het pensioen om te zorgen dat we dan ook nog een beetje hebben om die laatste paar jaren van ons leven te kunnen volmaken. Maar hebben we gezegd, dan moeten we eigenlijk ons concept laten bestaan uit 3 belangrijke pijlers. Dat is allereerst dat wij binnen- en buiten faciliteiten wilden. De tweede pijler is eigenlijk gericht op de leeftijden van onze gasten. We zeggen met een glimlach altijd van 0 tot 100 plus. Dat zijn de mensen die bij ons komen. En daarnaast hebben we gezegd, dan moeten we, als we er altijd zijn voor iedereen, dan kunnen we mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking niet uitsluiten. Dus dat is ook onderdeel van onze 3 pijlers. We hebben een locatie gevonden hier net buiten Eibergen naast het zwembad Het Vinkernest. 25.000 vierkante meter inderdaad. Dus als je op de plattegrond kijkt, dan is dat nog wel een stuk. En dat hebben we dus ingericht met een belevingspark, een dierentuin, inmiddels ook officieel sinds april 2020, en een restaurant. Dat draaien wij met in totaal ongeveer 40 tot 45 medewerkers, waarvan een deel vast contracten hebben, een deel flexcontractors zijn, er heel veel stageplaatsen beschikbaar zijn. Want ik vind het heel belangrijk dat de jongelui, zoals we zelf ook ons vak hebben kunnen leren, ook de plekken krijgen in de bedrijven om mee te draaien. En daarnaast werken we ook samen met UWV, werkgever Service. Achterhoek, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om te kijken of die ook hier kunnen passen in ons werk.
Ja, mooi. Ik zag inderdaad dat duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat er iets is wat veel terugkomt.
Klopt.
Als ik een kleine research doe naar Hoop van Eckbergen. Ja. Maar je zei straks van 18 jaar geleden al de eerste ideeën erover gekregen. Met welke drijfveren, wat zit er achter het idee voor een belevingspark? Hoe is dat idee ontstaan?
Nou, dus het is eigenlijk wel grappig om te zeggen. Want dan kom je ook door een rondje Achterhoek op allerlei disciplines en detailhandel. Nee, Carine die zit in de zorg. En in de zorg ging en gaat het intussen iets minder snel, maar wel steeds meer naar administratieve verantwoording, urenverantwoording, zorgplannen schrijven, maar minder aandacht voor de cliënten of bewoners. En wij hadden de kinderen 4, 3 en 1 destijds toen we hier kwamen wonen. Want we wilden back to the roots voordat de oudste naar basisschoolonderwijs ging. Toen hebben we een vouwwagen gekocht bij Oblink. Die hebben we getest bij de Twee Bruggen. En wat als we dan nog beharingen tekort kwamen, dan komen we even naar de overkant. Toen zijn we 2 weken op vakantie gegaan in Limburg met een vouwwagen. 2 weken lang kwam het met bakken uit de lucht. Nou, dat is heel fantastisch met een paar kleine kids. Dan trek je een paar foldertjes uit de rekken van de receptie en daar kwamen we in een speelhal. En daar puilde het uit. Het was hartstikke druk. En toen zei Carine, oh, dit is gaaf. Zoiets lijkt me nog wel wat in Eibergen. Toen zei ze, ja, dat kan ik niet alleen. Want ik heb de zorg heb ik natuurlijk onder de knie. En jij weet vooral veel door jouw ervaring op Apendal. Van koppen koffie, gasten, vergaderingen, groepen, maar ook rode draad, mensen. En toen zei ze, daar heb ik jou er wel bij nodig. En daar is eigenlijk het idee begonnen. Toen zijn we met een heel grove brainstorm gezegd van, ja, wat zouden we dan hier moeten starten? Is er niet al zoiets? Moeten we dan ook inderdaad dat niet breder trekken? Dus niet alleen maar voor kinderen, maar ook voor groepen, voor families, voor bedrijfsleven, voor zorg, voor leisure. En van daaruit zijn we met onze plangedachten van start gegaan.
Want was het ondernemerschap altijd wel iets wat jullie wilden?
Ik ben geboren getogen Vassenvelder. Mijn vader werkte bij de Swedex. Mijn moeder werkte op een zorginstelling achter de receptie. Carine die komt natuurlijk uit de zorg, maar wij waren allebei gewoon in loondienst. Maar wij hadden wel allebei een enorm verantwoordelijkheidsgevoel over dat wat je doet. Dat je dat vanuit je hart doet en dat je dat ook met passie doet. En dat je dat ook doet om een groter geheel te dienen. En wij hadden op Papendal, daar begin ik altijd nog steeds te glimlachen als we het daarover hebben. Want in elk bedrijf heb je een aantal steunpilaren waarbij bedrijven weten, die regelen gewoon de boel. En of het dan alleen je eigen vakgebied of functieomschrijving of functieprofiel is, of je hebt dan het gevoel om over de grenzen heen te denken. En we hadden een aantal van dat soort kanjes. En daar hadden we altijd momenten, daar knalden we keihard, maar dan konden we echt bouwen op elkaar. En we hadden ook momenten van lachen, gieren, brullen. En in die mix, daar gingen we altijd gewoon full pool vooruit. En ik denk dat dat gewoon altijd heel belangrijk is. Dat heeft ons ook gedreven om hier met dit team zover te komen als dat we nu zijn. Maar wel om altijd te kijken naar intrinsieke gedrevenheid en passie. Ja, dat is wel wat ik heel belangrijk in het werk vind, maar ook in mijn eigen gevoel.
Ja, dus eigenlijk in jullie verantwoordelijkheidsgevoel naar daar jullie mee bezig waren, zat het ondernemerschap eigenlijk al, zat al ergens in jullie.
Klopt.
Misschien.
Ja, en het verschil is dan dat je dan nu naar de Kamer van Koophandel bent geweest en daar heb je een holding en een werkmaatschappij opgericht. Maar daar, op Apendal zeiden we eigenlijk ook, dat voelt gewoon als je eigen tent. En dat voelde voor iedereen als zijn eigen tent. En dat is wel, en dat vond ik ook mooi uit de podcast van mijn voorganger. Iedereen die ergens in dienst heeft, is verantwoordelijk voor zijn eigen onderdeel. En op het moment dat die daarin kan bloeien en groeien, ja, dan heb je een veel hechter team. En dan deel je ook veel meer met elkaar. En dan ben je gewoon uiteindelijk veel succesvoller. En dan niet alleen maar om meer euro's in die laden te krijgen. Want dat is bij ons helemaal geen primair doel. Wij willen eigenlijk altijd gaan voor continuïteit op de lange termijn. En daar proberen we ons zoveel mogelijk op te focussen.
Graag.
En dat is best wel eens ook lastig geweest, hè, natuurlijk. Want op het moment dat je een ondernemersplan maakt, dan denk je, ja, de bank zei ook, je hebt een exploitatiebegroting gemaakt voor 3 jaar. Maar wat denk je van daarna? Als jullie het weten, weet ik het ook. ik kan met alle plezier die Excel-tabel even doortrekken in jaar 4 en 5 en dan 3% erbovenop zetten. Maar hoe realistisch is dat dan? Ja. Of wil je gewoon dat tabelletje zien omdat ik er dan kan laten zien dat ik er 3% bij op heb gezet elk jaar? Dus ik vind het gewoon belangrijk om, om dat vanuit het hart te doen.
Ja.
En dat leidend te laten zijn.
Maar die verantwoordelijkheid die je er zelf bij Papendal had, ook kreeg, denk ik, als ik jou tussen de letters door hoor. Is het altijd heel vanzelfsprekend geweest om dat ook nu binnen dit bedrijf aan jou teamleden te geven?
Ja, het is, kijk, ik ben geboren getogen perfectionist. En dat is het meest vervelend voor mezelf. Maar naarmate je wat ouder wordt, leer je daar beter mee omgaan. Dus ik zeg altijd, daar waar ik vind dat 100% slechts goed genoeg is, heb ik geleerd dat nu 99% ook goed genoeg is. Omdat die 1% wordt door heel veel mensen niet gezien of gevoeld of geraakt of is niet haalbaar. En ik bedoel, het kan ook 98% zijn, maar het mag niet veel minder zijn dan die 100. En ik denk wel dat de kunst is om iedereen die bij jou aanhaakt in het team, zich er ook van bewust te maken door de manier waarop je er zelf in staat en het begeleidt en het coacht, om ook te zorgen dat hij of zij daar ook kan komen.
Ja, want hoe zorg je ervoor dat zij weten wat dan die 98%
Nou, dat doe ik. Ik ben vooral, gaan we even toch weer een stukje terug, ook de Achterhoek in. Ik heb HAVO gedaan in Aalten en toen kon ik kiezen tussen een hogere hotelschool of middelbare hotelschool. En die decaan bij mij al, die had het wel goed gezien, die zegt, Maarten, je hebt geen zitvlees. Dus als jij na een compleet administratieve functie of alleen maar achter een computer gaat zitten of wat dan ook, daar word je volgens mij niet gelukkig van. Daar moet je eens goed over nadenken. Nou, dus dat heb ik gedaan. En mijn functie bestaat vooral ook nu wel, natuurlijk moet ik de lijnen uitzetten, natuurlijk ben ik verantwoordelijk voor, eindverantwoordelijk voor de getallen, de richting, de investeringen, maar ook voor het personeelsbeleid, voor veiligheid, al die dingen zitten er allemaal bij in. Maar ik ben ook vooral Maarten die op de vloer is, die op de vloer kijkt wat er gebeurt. Ik ben ook Maarten die niet altijd maar het antwoord geeft op vragen, maar ik geef vaak een wedervraag met de vraag, hoe zou jij dat doen? Of nou, zoek het maar eens uit. En daarnaast draai ik zelf ook één keer in de twee weken draai ik een volledig weekend receptiedienst. Ja, dat is de mooiste functie in het bedrijf, vind ik. Het zijn allemaal mooie plekken hoor. Maar, want dat is eigenlijk de speel van het bedrijf waarin je de interne processen met in de mix van gasten bij elkaar ziet komen.
Ja.
Dus klopt het? Zijn gasten tevreden? Komen ze wel? Zijn er dingen niet aan de orde? Nou, gasten lopen hier de deur uit, dan wil je weten hoe het gaat. Dus ik ben altijd wel van het oppikken van signalen uit de eerste lijn, zowel aan de interne kant als de gastenkant.
Ja, ja, maar daar ook echt bewust zelf voor te kiezen om af en toe in het proces zelf mee te draaien.
Ja, ja. Nee, maar ik vind dat zelf gewoon essentieel. Ik sta ook niet graag met een mond vol tanden. En bovendien, ja, je krijgt er zoveel waardevolle feedback uit waarop op basis van je naar de toekomst toe weer kunt gaan sturen.
Ja.
Ja, en dat is goud gewoon.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Hoe is dat team hier opgebouwd? Hoe is dat, jullie zijn nu 10 jaar bezig.
Ja, ja, er zijn best wel wat veranderingen in geweest. Dat wil jij natuurlijk graag weten.
Ja.
Wat is dat dan geweest? Nee, wij zijn, we zijn ongeveer 10 maanden aan het bouwen geweest met Totaal Hof van Eckberg. Dat is best wel heel snel gegaan, maar dat met name dank aan een goede voorbereidingstijd. Toen hebben we de meeste plekken al ingevuld voordat we open gingen. En toen hebben we gewoon vacatures uitgezet. We hebben in de bouwketen al gesprekken gehad. We hadden natuurlijk een gedachte over formatieplaatsen, aantallen per afdeling en hoe we zouden gaan draaien. Dat team hebben we ingevuld en door de jaren heen zie je dat soms processen veranderen. Dat je weet, oké, na een jaar of na 2 jaar gaan we bijschaven. We hebben te veel arrangementen of juist nog niet de goede. We gaan om naar iets anders. We gaan het werk anders indelen. Dus gaandeweg vorm je eigenlijk jouw hele bedrijf en ook de formatieplaatsen naar... Ja, die vorm je eigenlijk mee met het bedrijf, want over 5 jaar is misschien nogal weer iets anders.
Ja.
En zo hebben we eigenlijk alle plekken die gevuld zijn op basis wel van een functieprofiel, sollicitatiegesprekken netjes, wervingselectie, sollicitatiegesprekken gehad. En van daaruit heel veel coaching on the job en begeleiding on the job. En ook volgens het principe geven en nemen. Dus er zijn ook, we hebben ook bewust wel natuurlijk mensen geselecteerd waarvan we dachten, oké, achtergrond ligt in ieder geval in het vak waarin ze gespecialiseerd zijn en daarmee ons ook kunnen versterken.
Ja, dus die eerste paar mensen die je aangenomen hebben, die zijn al aan boord gekomen voordat jullie überhaupt dit hadden staan.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Hebben jullie op dat moment vooral al de plannen kunnen delen? Of is dat vooral visie of enthousiasme waarop jullie mensen hebben
aangetrokken? Nee, we hebben toen wel echt, als je een paar functies eruit haalt, als je kijkt naar de keuken, dan hebben een aantal koks wel gewoon echt aangenomen op basis van hun kwaliteiten. Minimaal zelfstandig werkend kok of een chef-kok met die kwaliteiten. Dat was overigens wel grappig hoor, want ook daar heb je dan, je hebt nog geen keuken, je hebt niks hè. En nee. Mijn jongste dochter, die was, dan moet ik het goed zeggen, die was toen denk ik iets van 10. En toen kwam ik thuis en zei, ja, we hebben na 3 gesprekken geloof ik, hebben we een chef-kok aangenomen. Ja, de eerste vraag die zij stelde was, hoe weet je dan of die lekker kan koken? Ja. Toen dacht ik, potverdikkie, heb nog geen pan in de handen gehad. Dus en wij zitten dan referenties te checken en mogen we even iemand bellen of die, of je het goed doet. Maar dat is dus wel, kijk, het moet ook altijd maar blijken. Je probeert in een sollicitatiegesprek altijd de vragen zo goed mogelijk te stellen en iemand te doorgronden. En dan pas begint het eigenlijk, hè, de kennismaking en of het ook uitpakt zoals je denkt.
Ja, want wat zijn jullie waarden? Waarop nemen jullie mensen aan? Of hoe zie je dat proces?
Nou, wij schrijven team altijd met hoofdletters.
Ja,
dat betekent iemand die zegt, ik doe alleen maar dit waarvoor ik ben aangenomen. Dan zeg ik, nou, je mag ook best nog een tweede kop koffie, je mag ook best even rondkijken. Maar dan gaat het hem niet worden. Wij schrijven dat met hoofdletters omdat we ook vinden dat we verbonden zijn met elkaar en een teamprestatie leveren. En dat is onafhankelijk van salaris, hiërarchie, hoe lang je al bij ons bent, of je een beperking hebt, ja of nee. Dat moet allemaal passen. En wij moeten ook allemaal bereid zijn om elkaar te helpen. Ik vind dat we ook eerlijk met elkaar moeten kunnen zijn en dingen kunnen zeggen. En natuurlijk snap ik ook wel dat het lastiger is om tegen een eigenaar te zeggen dat je niet tevreden bent. Want dat komt vaak eerst even op de afdeling van hey, dit loopt niet lekker of dat kan anders. Dus daar probeer ik wel vooral op te zitten. En ook als er dingetjes borrelen, dan ga ik er niet gelijk tussen springen als een scheidsrechter met een rode en een gele kaart. Dan zeg ik, jongens, we zijn volwassen genoeg. En ik zeg ook wel eens, en zeker nu, er is zoveel ellende in de wereld. Laten we het alsjeblieft samen even oplossen en kijken hoe dat ook anders kan. Nou, 9 van 10 keer komt dat goed en dan weet men ook de weg wel te vinden.
Ja.
Veiligheid vind ik belangrijk natuurlijk in het werk. En dan niet maar alleen maar in de zin van Arbo, heb je Arbo technisch alles geregeld. Maar ook, we hebben allemaal de Voice of Holland gezien. Dat dingen die ook in een HR-boek staan, maar dat het ook wel besproken wordt over dingen die eigenlijk niet horen, maar wel gebeuren. Dat vind ik belangrijk. En of ze nou met de auto of met de fiets komen. Maar ik wil gewoon dat iedereen die hier komt werken, dat die denkt, yes, ik ga hem weer inzetten. Vragen om heel veel bezoekers tevreden het park te laten verlaten.
Ja.
Tegen anderen te vertellen dat het hier geweldig is.
Ja.
En als we een fout maken, fouten maken mag. Dan ben ik blij met mijn achtergrond van Papendal. Want daar waren natuurlijk sporters die haalden een medaille binnen. Of het Olympische Spelen. En die kwamen de volgende dag weer naar een van die hotels. En dan zaten ze 's morgens weer aan het ontbijt met een stapel boterhammen. En zeiden ze, ja, maar die beker die ik gisteren gewonnen heb, op volgend toernooi wil ik die beker ook weer winnen. Dus wij proberen wel altijd vooruit te kijken en ons te verbeteren. En fouten maken mag, want door training blijf je bij. En kun je, denk ik, weer beter de toekomst in.
Ja, en dat dus is mensen worden aan de voorkant eigenlijk vooral op mentaliteit aangenomen.
Ja.
En gedurende hun looptijd eigenlijk binnen Hof van Eckbergen dan... Ben jij dan de coach of zijn er dan meerdere spelers die met jou mee coachen? Of misschien samen met jouw vrouw?
Kijk, wel een aantal, maar je hebt daar wel de skills voor nodig. Er zijn er ook een aantal die zeggen, nee, maar ik heb gewoon mijn functie. Ik draai die en als ik bij moet springen, dan doe ik dat graag. En voor de rest, laat mij maar, even plat gezegd. En dat gaat helemaal goed. En in de praktijk ben ik wel eigenlijk de coach van allemaal. Natuurlijk hebben we wel een onderverdeling dat als het gaat om een flexteam die op bepaalde dagen werken, bijvoorbeeld met name de weekenden is dat dan bij ons, hè, dan zijn de vaste medewerkers wel ook de aanspreekpunten. Hè. Overmorgen hebben we weer een werkoverleg. Nou, dan gaan we ook echt vooruitkijken tot en met de zomervakantie van hey, hoe ziet iedereen erin? Zijn er nog mensen die door kunnen en willen groeien? Hoe is hun beschikbaarheid? Wie gaat ze dan coachen? En wat is daarvoor nodig? Dus dat pakken we wel met het hele team op. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat ik dat allemaal zelf kan.
Ja,
dat wil ik ook helemaal niet.
Het team van 40 best groot.
Ja, dat is het. Ja. Ja, klopt.
En jij neemt natuurlijk je ervaring mee vanuit Papendal, ervaring als leider ook. Is dat nou anders? Leiding geven in loondienst of...
Ja, dat is wel een essentieel verschil. Kijk, wat ik hier natuurlijk ook zie... Kijk, het belangrijkste is dat je met elkaar zorgt dat je de tent draait. Iedereen heeft zijn functies, iedereen gaat zijn gang. En ik ben verantwoordelijk voor het eindresultaat en de toekomst. En dat iedereen ook met plezier hier op zijn werk komt. Maar het is wel belangrijk dat, dat we die lijn goed uitzetten naar iedereen. En dat iedereen dat kan volgen. En dat we op die manier proberen om Hoffenekbergen beter te maken. En ook dingen aan het licht te brengen waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk nog niet goed genoeg. En dat moet beter.
Ja, en wat is dan toch het grootste verschil met dat leidinggevende aspect wat je eigenlijk had?
Nu zie je ook, kijk, je ziet alle getallen en de effecten van dingen die je doet. Ja. Hè? Ik bedoel, elke factuur die komt bij mij langs, bij wijze van spreken. En dan zie je ook van, hey, hier laten we wat schieten of hier moet gedrag veranderen. En bij Papendal zat je toch in een wat grotere organisatie. Daar hadden we op evenementen alleen al 120, 150 man aan het werk die aanstuurden. En dat maakte het toch net wat anders. Kijk, nu zit je, daar zat ik in een functie waarbij ook die boekhouding draaide wel, de salarisadministratie wel, de P&O draaide wel. Nou, dat is, zit hier bijvoorbeeld allemaal al in één functie. En dan doet die dame ook de receptie er nog bij en offertes. Ja. Kan ze gelukkig niet allemaal meer alleen. Dus daar gaan we ook kijken van hoe hangen we daar de flexibele schil binnen het vaste team omheen die ook wat dingen oppakken. Of kunnen we daar nog flexers aanhaken die ook die ervaringen, die skills hebben. Maar het is wel een wezenlijk een verschil of je, met name naar de middellange en de langere termijnvisie, daar voel ik wel veel meer de plicht om daarin vooruit te lopen ten opzichte van team. En dat was bij Papendal natuurlijk zo. Dan zit je in een managementteam, dan krijg je de getallen. Dan zit daar een directeur boven en een raad van commissarissen vanuit NOC-NSF. En dan is het een wat groter geheel waar je toch, waar je wel aan bijdraagt, maar een wat minder laat ik zeggen, bijdrage levert in het hele geheel, omdat daar ook heel veel andere facetten van het ondernemerschap in zitten.
Ja. En je zegt een stukje visie neerzetten. Hoe nemen jullie het team hier mee in de toekomst en de visie van Hof van Ekbergen?
Nou, wij proberen altijd zo goed mogelijk het hele team te informeren over onze wensen, onze gedachten en ook onze plannen. Wij hebben sowieso één keer in de maand hebben we een teamoverleg. Er zijn ook niet meerdere teamoverleggen, we doen er eentje. En daar zit een medewerker van het groen bij, dieren, receptie, facturatie. Daar zit ik bij, daar zit de keuken bij, de bediening bij. Ik laat ook daar stagiaires bewust bij aansluiten, dus allemaal. Moet altijd iemand trakteren, dat is ook altijd belangrijk. Daar word ik vooral, weet je, dat zijn wel van die dingetjes die gelijk even, wat heb jij meegenomen? Hele kleine dingetjes. Ja. En daar maken wij van tevoren een agenda voor. Iedereen kan ook zijn of haar inbreng doen. We beginnen eigenlijk meestal met een rondje actualiteiten. Want als ik aan het eind nog vraag, heeft iemand nog iets, dan komt er nooit wat. Dus we maken altijd bewuste ronden van wat heb jij voor het overleg. En daarin delen we ook onze gedachten. We hebben nu, en dat is best wel spannend voor ons. Want we komen natuurlijk uit een rottijd, corona. Ja. We zijn 2 jaar dicht geweest bijna. Een paar maanden open geweest en andere maanden met restricties of helemaal gesloten. Nou, dat hakt er wel in. We hebben natuurlijk wel meteen ook ingeplucht op de overheidssubsidies. De RVO met de TVL en de NOW vanuit UWV als loonkostensubsidie. Maar goed, je weet niet hoe de markt zich herstelt. En dan dachten we, dan mag het mondkapje af. Is corona bijna voorbij en nou gaan ze over de grens lastig doen. En dan moet ik nog maar afvragen of we over 3 weken nog genoeg frituurvet hebben om de frietjes in te bakken. Wat een voor ons belangrijk onderdeel is uit onze keuken. Dus zo zijn er altijd wel zorgen. Maar we hebben ook de coronatijd gebruikt om wat verder vooruit te kijken dan dat we tot nu toe gewend waren. Dus we hebben nu een visie neergelegd tot en met 2027. Dat is best wel ver vooruit. Ja. Heeft ook te maken met het feit dat we wel willen vernieuwen. Bezoekers komen al lang en die willen ook wel eens een keer wat nieuws zien. Dus voor 2022 hebben we een 7-tal projecten op de rit staan. Die delen we gewoon in een overleg. Sommige dingen ook vertrouwelijk van let op, dit hebben we in de kop, maar dat mag nog niet naar buiten. Daar vertrouw ik dan ook op. En op die manier delen we dat, maar vragen mensen ook om mee te denken. Want dan komen we, ik bedoel, al onze medewerkers zijn ook bezoekers van andere locaties, waaruit gewoon heel veel leuke ideeën kunnen komen. Ja, zo doen we dat.
Ja, gebeurt het vaak dat zij zelf ook met ideeën komen?
Jawel, zeker wel. Ligt er wel aan, de een doet dat meer dan de ander. Dus dat betekent dat ik heb een medewerker die is helemaal fan van attractieparken en themaparken over de hele wereld. Maar dan ook echt tot in detail weet hij heel veel. Ja, en als wij dan praten over thematisatie in het buitenterrein, ja, dan beginnen er altijd meerdere ogen te glimmen, zeg maar. Ja, en als je dan de richting weet, en dat is wel fijn aan houvast voor de langere termijn, als je die kant op wilt, dan kun je ook veel gerichter denken en doen.
Ja.
En daar waar we in het verleden nog wel eens zeiden, oh, misschien is het hier leuk om iets neer te zetten of een verblijf te maken voor dieren. En nu zeggen we, nee, het past niet in die zone, want in 2025 wordt dat anders. Dus daar moeten we nu alvast rekening mee houden.
Ja.
En dan krijg je een denklijn en dan krijg je dus ook desinvesteringen die je kunt voorkomen. Omdat je zegt, ja, hebben we toen een paar duizend euro aan vertimmerd. En dan moeten we nu eigenlijk weer opbreken, omdat we op die plek toch iets anders willen wat groter is.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je zegt, we gaan altijd voor duurzame relaties. Dat het dan ook fijn is als je ook op dat gebied al een paar jaar vooruit kan bewegen eigenlijk.
Klopt.
En plannen kan maken.
Samen. Klopt. En als je het hebt over duurzaamheid, de overheid is daar natuurlijk ook heel erg mee bezig. Wij doen dat op allerlei fronten. En niet alleen maar zonnepanelen, laadpalen of afvalverwerking, maar ook de inclusieve gedachten, zowel aan de werknemerskant. En dus ook de werkgeverskant, maar zeker ook voor de bezoekers proberen we die inclusiviteit altijd volledig toe te passen.
Waar komt die drijfveer vandaan?
Nou, wel omdat wij zien, wij vinden eigenlijk vanuit ons hart dat iedereen mee moet kunnen doen in het kader van inclusiviteit. Carine komt uit de zorg. Nou, die heeft vooral gezien dat er heel veel bedrijven zijn die daar heel weinig aan doen, veel te weinig. En wij hebben gezegd, eigenlijk ook bij de bouw van Hoffenijkbergen al, wij vinden gewoon dat op alle tekeningen die wij van elke vierkante meter van Hoffenijkbergen ook maar maken, dat we daar met die rolstoel doorheen moeten kunnen. En dat we ook faciliteiten toevoegen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ja, en als je dat hanteert, dan is dat eigenlijk een van de grondbeginselen waarbij je ook elk nieuw toekomstig gewenst plan daarop toetst. En dat doen we dus ook.
Ja. Ja. Ja, dus ook als het gaat om aantrekken van nieuwe collega's. Hoe zorg je er dan voor dat die deur open staat voor iedereen eigenlijk?
Nou, in de algemene zin pakken we gewoon vooral de social media kanalen om een vacature eruit te zetten. En dan komt er een reactie en dan gaan we gelijk eigenlijk meteen om tafel. Dan kijken we ook vooral, want zeker tegenwoordig, dan is het, we hebben gelukkig nog geen last van een boek afkloppen. Maar moet je er wel meer voor doen om de juiste mensen in je team te krijgen? Maar wij scannen ook echt wel van, kunnen wij bijvoorbeeld een match maken met werkgeversservicepunt om die functie in te laten vullen.
Ja.
Nou, vorig jaar, we gaan net deze week het contract weer verlengen, hebben we daar iemand ook voorbij gevonden die het gewoon fantastisch vindt om met groen te doen. Die heeft zich intussen ook het verzorgen van alle dieren volledig eigen gemaakt. Ja, dat is gewoon geweldig om te zien. Altijd als eerste hier op het werk, wij beginnen om 9 uur, dus meestal zijn we 8:45 voor een bakje koffie. Nou, altijd als eerste hier en met veel plezier draagt hij bij aan ons team.
Ja.
Dus zo kijken wij ook.
Ja.
Ja.
En waar ik wel benieuwd naar ben is, want je zei van eigenlijk van het begin af aan hebben we direct gezorgd ook voor functieprofielen en voor sollicitatiegesprekken. Hoe hebben jullie die toolbox, zeg maar die HR-toolbox, gevuld? Op basis waarvan zijn jullie begonnen met dat hebben we wel nodig of dat hebben we niet nodig of... Hoe hebben jullie die weg behandeld?
Wij zijn natuurlijk zeg maar, met het neerzetten van ons plan. We hebben niet alleen maar gekeken naar wat moeten we bieden. Maar vooral ook hoe ziet het terrein er dan uit. Hoe ziet het gebouw eruit. Hoe maken we efficiënte indelingen overal. En aan de hand daarvan hebben we gezegd. Oké, dan moet er een receptie komen. Maar die gaan ook offertes, bevestigingen. Alles moet daar gebeuren. Dus moeten we eigenlijk iemand hebben die front office geschikt is. Wat hoort er dan bij een front office? Nou, er hoort bij dat je representatief bent, dat je goede kennis hebt van de Nederlandse en Duitse taal, dat je kunt werken met Excel, Word, noem alles maar op. Goede telefonische capaciteiten. En op basis daarvan hebben we gezegd, nou, dat wordt het functieprofiel, waarbij we ook hebben gezegd van, we vinden de team skills ook belangrijk. Hè? Dus onderdeel zijn van een team waarin je bijdraagt aan het geheel. In elke vacature heb ik ook geknipt en geplakt het zinnetje, is bereid om te assisteren bij andere afdelingen indien gewenst.
Ja.
Dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
Even terug naar die coronatijd. Daar hebben we ook met het hele team van alles opgepakt. We zaten toch dicht. Dus alle koks kunnen nu het gras maaien. Alle koks kunnen de volledige dierverzorging doen. Ja. De bediening die stond eergisteren op dak het Sahara-zand van 242 zonnepanelen af te schrobben. En daarvoor legt iemand die weer handig is in het groen en in het onderhoud, die heeft een grondwaterpunt op dak gelegd waarin we met slangen dat hele watersysteem kunnen doen. Ja, en zo kijken we...
Dus het gaat ook om het aantrekken van mensen die ook dat juist leuk vinden.
Ja.
Die ervan houden dat er veel beweging is binnen het bedrijf. En
precies.
Dat je het echt met elkaar doet.
Ja.
Dat is ook vaak zo binnen kleinere bedrijven dat het... niet zo handig is als iedereen zijn afgekaderde rol alleen maar inkleedt.
Ja. Ja. Nee, maar bij ons ligt het ook in de praktische zin soms heel erg dicht bij elkaar. Kijk, op het moment dat wij een rustigere donderdag hebben, dan is het natuurlijk heel handig dat als mijn medewerker receptie, die ook administratie, facturatie, et cetera, wat ik al zei, doet, dat hij gewoon lekker op kantoor door kan zitten werken in AFAS, in de boekhouding. Want dat doe je niet bij de receptie waar Jan en alle mannen op de schermen mee kunnen kijken en je ook nog een keer afgeleid wordt. Maar dat dan degene die de bar draait zegt, oh, er komen gasten binnen of de telefoon gaat, ik kan dat ook. Ja. Dus ik ga dan naar die receptiebalie. En dan zul je net altijd zien, er staan er ook tegelijkertijd 2 of 3 tafeltjes op en die lopen langs de self-service lijn. En bij ons komt dan de kok naar voren en die kan ook alle koffie koffies maken, die kan ook de kassa.
Ja.
En dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te zien.
Ja, dat is mooi, maar dat de koks nu ook de dieren kunnen verzorgen, dat is natuurlijk nog wel
verder. Ja, we hebben een koningspython zitten, dat moet je wel durven, zeg maar.
Ja.
En dat hebben we ook niet gepusht. Op het moment dat mensen zeiden, ja, maar die dieren doe ik gewoon echt niet, dat wil ik niet of dat durf ik niet. Nou, dan zeggen we oké, kijk maar mee. En vaak is het dan in 9 van de 10 keer toch nog wel zo dat ze zeggen, ik wil dat zelf wel kunnen. Dus die hebben dan voor zichzelf de drive al gevonden en ook het point of no return dat ze het wel durven. Zo lost het zich eigenlijk ook nog volledig op.
Ja.
En dat maakt het ook wel weer wat makkelijker, omdat we dan in de roostering ook kunnen zeggen, ja, er is altijd een achtervang, er is altijd een tweede met dezelfde kennis of een derde en een vierde.
Ja,
ja, en je kunt nog efficiënter gaan plannen.
Ja.
Ja.
Want je zei al van, we hebben gelukkig tot nu toe daar nog niet heel erg veel last van die schaarse arbeidsmarkt.
Klopt.
Ik zag inderdaad op jullie site twee bijbaanvacatures staan.
Ja.
Ik dacht, nou, dat valt me inderdaad nog heel erg mee.
Ja.
Kun je dat verklaren? Hoe kan het dat?
Ja, dat kan ik wel verklaren. Kijk, wij zijn begonnen met een concept waarin wij alles serveerden aan tafel. We hebben 750 zitplaatsen binnen en buiten, een groot terras. Wij serveren alles aan tafel, maar dat betekent ook dat je alles aan tafel op moet nemen. Dus wij begonnen met 1-2 pocketlopers, die handhelds waarmee ze elektronisch aan tafel alles op kunnen nemen. Nou, dat werden 4 wijken, 5 wijken, 6 wijken. Dus daar had ik 6 of 7 pocketlopers elke keer op de planning staan op de drukke dagen. Maar dat betekent ook dat die bomprinter bij de bar, die begon 3 keer zo hard te lopen of 6 keer zo hard te lopen. Dus op een gegeven moment stonden we achter de bar met 2 of 3 of 4 mensen die allemaal dienbladen aan het klaarzetten waren. En vervolgens moest het ook nog weggebracht worden. Dus daar hadden we ook nog runners nodig. We hebben momenten gehad, Hester, dat wij met 70 tot 80 man op de loonlijst stonden. Enorm druk waren met de roostering. En toen gingen in 2018, zeiden we, ja, het knalt er gewoon uit. Het wordt er gewoon te druk voor. Dus toen hebben we beraad gehouden. En dan hebben we eigenlijk gezegd, ja, maar bij Hof van Eckbergen doen we dat wel best wel luxe. Hè, voor de markt van belevingsparken, themaparken, pretparken. Bij ons zou het wellicht ook mogelijk zijn om te zeggen, iedereen die komt op basis van een los kaartje en die gaat naar ons park toe, binnen of buiten, die gaat gewoon zelf naar een self-service lijn. Die pakt of bestelt wat hij wilt. En die gaat lekker aan tafel zitten. En als het dan drinken is, dan nemen ze het zo mee. Zijn het warme koffieproducten, maken wij ze klaar, nemen ze ook meteen mee. En als het om gerechten uit de keuken gaat, dan komt die keukenbon eruit op het moment dat het besteld wordt. Dus we maken het vers, we maken het warm en die gast haalt het zelf op bij een zogenaamd pick-up point. Vervolgens hebben we ook gekeken naar de andere manier waarop mensen bij ons kunnen komen. En dat is de all-inclusive variant. Waarbij ze entree, dranken voor een onbeperkte tijdsduur of 2 uur, 3 uur, 5 uur, maakt niet uit. Afkopen, inclusief een brunch of een dinerbuffet of een barbecue. En in die arrangementen betekent het dat wij ook op de plek waar zij zitten of op een centraal deel alle dranken beschikbaar zetten. Maar mensen houden het lekker zelf. Dat vinden ze fijn, want de vraag is altijd maar, ik denk dat je het wel herkent, zeker nu in de laatste maanden, dat het op het terras soms heel lang duurt voordat die kelner jou ziet of dat hij er tijd voor heeft en dat je uiteindelijk je drankje hebt. Dat gebeurde bij ons dus ook, hè, toen wij steeds drukker werden en toen hebben we gezegd, ja, maar waarom zou je niet gewoon zorgen dat iedereen zelf op zijn of haar moment waarop hij zin heeft om wat te drinken, dat ook kan pakken. Dat hebben we veranderd en sinds die tijd zijn wij eigenlijk, zeg ik altijd maar weer met een glimlach, maar ik ben er wel super blij mee dat we dat gedaan hebben. Hebben we ons totale concept overboord gegooid van wat we hadden. Natuurlijk was dat wel belangrijk om dat om te vormen en te communiceren ook met je gasten, dat je op een andere manier de lijn van service inzet. Maar daardoor zijn wij denk ik in het personeelsbestand gehalveerd en dus ook in de kosten. Dus dat betekent dat we nu in die vaste basis met ons vaste team uit de voeten kunnen. Op de momenten dat we de flexers nodig hebben, dan zijn ze er ook. Dus vakantie, weekenden, noem maar op, partijen. Maar dat scheelt ons enorm in de directe personeelskosten. Maar als je kijkt naar alle handling, dus contracten opmaken, aanzeggingen, van over een maand loopt die af, wil je nog wel blijven, ja of nee.
Ja.
Maar ook de hele loonadministratie, het houden van gesprekken. Al die dingen. Er komt, naast de directe loonkosten komt er altijd nog een hele grote schil omheen, die wel eens naar mijn mening onderschat wordt aan arbeidsintensiviteit, die wel de werkgever moet invullen. Die ook wegvalt.
Ja.
En dat heeft wel heel veel rust gegeven. En als ik nu dan, kijk, als je mij nu zou vragen, zou je weer terug ooit naar dat concept met serveren? Nooit. Never nooit. Nee.
Nee, rust voor jou als ondernemer. Rust voor het bedrijf.
Ja, en ook wel
rust
klaar voor de toekomst,
team,
denk ik.
Ook.
Ja, absoluut. En dat betekent ook dat taken best wel vereenvoudigd zijn. Ik heb ook wel natuurlijk gemerkt dat En we hadden op een gegeven moment best wel veel arrangementen. Toen hebben we gezegd, ja, maar dan moet iedere medewerker moet ook wel precies weten hoe dat dan werkt. En als die dan geboekt wordt, wat er dan van hem of haar verwacht wordt. En nu hebben we dat gezegd, we gaan er zo goed over nadenken dat het allemaal eigenlijk op dezelfde manier in elkaar zit. Met volledig andere producten, tijdsduren of locaties. Ja, ja, ja. Maar in de basis weet iedereen gewoon, oh, het zit erbij in. Zo zetten we het klaar. En dat is het.
Ja. Hoe werkt dat stukje verwachtingsmanagement en misschien ook wel het stukje ontwikkelen en groeien daarin?
Nou, dat is allereerst wat jij al vroeg, is ideeën delen met elkaar, testfase introduceren, schieten met elkaar op dat soort ideeën. Dus in de brainstorm variant van tackelen we zoveel mogelijk. Je kunt nooit alles tackelen, want dan heb je het ingevoerd en denk je, oh, daar hadden we nog niet over nagedacht. Was voor mij ook wel belangrijk, want we hebben er denk ik wel ook ongeveer een ton in geïnvesteerd om te weten dat we dat dan op die manier met die aanpassingen zouden kunnen gaan draaien. Nou, dat wil je ook niet doen als je nog niet van tevoren besproken hebt en met andere mensen gedeeld hebt wat je wilt gaan doen om te weten of dat wel een juiste investering is. En uiteindelijk hebben we gewoon goed gemonitord. We hebben de mensen natuurlijk meegenomen in de veranderingen. En ook gezegd vanaf nu gaat het op deze manier gebeuren. En dat betekent dat bij ons ook al in een verkoopgesprek, in een offerte, in een bevestiging uitleggen hoe we dat doen. En dat is eigenlijk heel geleidelijk aan, is dat zo overgegaan.
Ja, voeren jullie ook één op één gesprekken met de collega's?
Ja, dat doen we wel, maar ik heb er geen frequentie in. Ik heb er geen patroon in. Met de een doe ik het vaker als met de ander. De een zegt, laat maar lekker gaan. Als nodig is, trek ik wel aan de bel. Ik doe individueel soms een kop koffiemoment of dan schuif ik aan met een broodje. Dus wij doen dat niet meer op de manier waarbij we... vroeger had ik twee keer per jaar een meldingje. Nou, behoorlijksgesprek, functioneersgesprek, verslaglegging erbij, iemand van P&O erbij. Dan kreeg je de hele follow-up. Dan hadden we ook de 360 graden feedback methode, waarbij je dus van je hele managementteam alle functioneers en behoorlijksgesprekken van elkaar mocht zien. En daar dus ook elkaar weer in kon helpen en coachen. Nou, ik heb daar heel veel van geleerd. Maar we zijn ook natuurlijk niet zo'n grote organisatie als waar ik het over had, op Papendal. Maar ik doe meer echt on the job. Ja. Dus ik vind het belangrijk als iemand bij mij komt en ik zie 's morgens, denk van, volgens mij is er iets. Ja, dan zoek ik diegene wel op. Want ik heb wel eens van iemand geleerd, een arbo-arts was dat, en die gebruikte de stoplichtmethode. En dat vond ik wel eigenlijk een heel mooie, simpele methodiek. Die zei, nou eigenlijk moet het in het bedrijf en bij je medewerkers en bij jezelf moet altijd op groen staan. Dan op enig moment kan dat naar oranje springen. Dan is er iets aan de hand waardoor het niet meer op groen staat. Maar dan weten we allemaal, we hebben nog even de tijd om iets te kunnen veranderen daaraan. Om uiteindelijk weer zo snel mogelijk naar groen te gaan. Nou, en soms is dat een actie die van twee kanten moet komen, soms van één kant. Maar je moet in ieder geval in beeld krijgen hoe je dan weer naar groen kunt. En je moet ook in beeld krijgen dat het oranje is geworden. Dat is soms lastig.
Ja,
we moeten ten alle tijden voorkomen dat het naar rood gaat. Want rood is gewoon, het kan nu hier niet verder. Stop. En dat vind ik altijd wel heel mooi om te gebruiken. Ik heb ook wel eens mensen die zeggen dan, ja, ook thuis dit of dat. En ik zit hier of daar mee. Nou, dan probeer ik wel met de kennis die ik heb en binnen de lijnen waarin dat dan nog hoort. Dring mezelf niet op, maar ik probeer wel ook de coach te zijn voor dingen die om het werk heen kunnen spelen. Want hoe vaak hoor je niet dat werkgevers last hebben van medewerkers die thuis zitten vanwege een burn-out, waar de werkgever eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Alleen één ding in Nederland staat wel vast. Die werkgever die heeft de consequenties. En die heeft de opvolgingsplicht met poortwachten, met de oude arts, met et cetera. Dus dat wil je eigenlijk liever natuurlijk helemaal niet. Als het zo is, is het zo. Maar daarom zei ik, alles wat naar oranje gaat, probeer ik wel naar groen te krijgen.
Ja, ja. En of dat nou zakelijk of privé is, in ieder geval aandacht voor de mensen.
Ja, privé dring ik me niet op. Alleen als ik er zakelijk last van heb, dan ben ik daar wel duidelijk in. Dan maak ik ook wel bekend dat ik het vervelend vind dat ik er hier last van krijg of heb. En dat doe ik wel altijd op de positief coachende manier. Want op het moment dat je daar fel bovenop gaat, dan is 9 van 10 keer werkt het averechts.
Ja.
Ja. Dan kun je beter helpen, een hand bieden en zeggen van wat kan ik daarin betekenen.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook een stukje cultuur misschien, dat je bewust of onbewust hier hebt neergezet.
Jawel. Ja, tuurlijk. Ik zit daar ook wel bovenop, denk ik. Ik heb in het verleden ook wel eens in de traditiegetrouw zin, de horeca altijd de witte tegen de zwarte brigade, hè, de keuken tegen de bediening. En dat is altijd strijd en dan vliegen de borden over de klep heen en weer. Ja. Dat heb ik ook wel eens gehad, maar dan zeg ik, jongens, we gaan bij elkaar zitten. Ik ben ook niet iemand die dan rechtstreeks van iemand iets moet horen over dit of dat was er aan de hand en dat kan niet, dat is belachelijk en jij moet hem daarop aanspreken. Dan zeg ik, ja, dat ik wil er best bij komen zitten, maar jullie gaan het eerst tegen elkaar vertellen. Want ik vraag dan altijd, heb je dat al besproken? Nee, heb ik nog niet besproken. Nou, dan gaan we dat eerst maar eens doen. Want als ik het vertaal namens jou, is het misschien heel anders. Maar ik bedoel, we zijn hier geen kleuterklasje. Dus Dat moet je eerst zelf oplossen. Ja. En ik wil daar best bij gaan zitten, maar uiteindelijk moet je samen uitkomen. En dan spreken we ook af van hoe is het ontstaan? Kunnen we daar nog technisch iets voor wegnemen of creëren dat voor beide partijen goed is opgelost? Daar ben ik dan voor, maar in het gevoel naar elkaar toe moet je het zelf uitspreken. Ja. Want als ik daar een keuze in maak, dan blijft het onderling toch borrelen.
Ja. En wat gebeurt er als het toplicht toch op rood gaat?
Ja, afhankelijk van de situatie moet je dan ingrijpen. Dus dan moet je kijken, als het in het kader van het personeel is, dat je de angel eruit haalt. En dan moet ik een keuze maken in, wat gaan we doen? En gelukkig hoeft dat heel weinig te gebeuren. Maar ik heb ook wel mensen in dienst gehad waarbij ik heb gezegd, ja, nu stopt het gewoon. We hebben het geprobeerd, maar jij wordt hier niet gelukkig, wij worden er niet gelukkig van. En dan stopt het gewoon.
Ja, ja. Dat is een beetje wat Bart van WSI ook in de eerste podcast zei van, zijn we nog wel verliefd op elkaar?
Ja.
Dat je eigenlijk die vragen ook eens een keer eerlijk soms moet stellen aan elkaar.
Ja.
Van zien we nog toekomst samen in? Worden we er allebei nog gelukkig van?
Precies, ja.
Want hoe lang werken de mensen hier bij Hof van Eckberg?
Nou, ik heb een aantal die werken er al vanaf het begin. En dat zijn er, 2, 3, 4, 5, dat zijn er 6 op een paar maanden na, zeg maar, vanaf 2012. Dus het merendeel van het vaste team is eigenlijk vanaf het begin erbij. Mooi. Dus dat is wel gaaf.
Ja.
En we proberen ook, tuurlijk kun je zeggen, ja, maar je hebt ook wel nieuw bloed nodig. Ja, dat is ook zo. Maar je kunt ook zorgen dat je bedrijfsprocessen bijhoudt door te volgen wat er in de markt gebeurt. Door te zorgen dat je het werk ook behapbaar maakt en houdt voor je team. Ja, en daardoor ook de vernieuwing wel op kunt zoeken, maar dat met de bestaande groep kunt doen.
Ja, en jouw rol, ziet hij er al 10 jaar lang hetzelfde uit of heeft hij zich
Nee,
ontwikkeld?
Ik ben wel wat meer van het laissez-faire geworden. Dus ik was heel erg erbovenop. Elk propje in de hoek raapte ik op in de hoop dat iemand die achter mij liep ook zag, oh, dat moet ik dan ook doen. Maar ik ben wel veel meer naar de coach, is dan zo'n mooi woord, maar ik ben wel meer naar de coach gegaan. Dus ik probeer, vroeger gaf ik altijd het antwoord. En dan zei je, ja, moet je Maarten vragen. Dan zei ik, ja, links of rechts of 1, 2, 3 of 4. En nu zeg ik, wat zou je zelf doen? Of een mooi voorbeeld. Ik heb wel eens dingen, dan zie ik iets en dat klopt gewoon net niet. Dat kan iets technisch zijn of zo. Nou, ik heb een keer gehad, zei ik in een werkoverleg, ik heb iets gezien, maar dat hoort niet. De eerste die het vindt, krijgt van mij een krat bier of een taart. Ik weet niet eens meer wat het was. En werkelijk waar, ik kreeg gewoon wel 100 dingen die ik zelf ook nog niet gezien had. En er zat er ook eentje bij wat ik bedoel.
Ja.
Sinds, als je dat op die manier doet, dan zegt iedereen, ja, ik wil dat zien, ik word helemaal scherp. En krijg je heel veel nieuwe suggesties voor dingen waarvan je zegt, ja, dat heb je eigenlijk helemaal, opschrijven, gaan we allemaal doen.
Ja.
En vervolgens, dat is wel een beetje de manier geworden. En ik vind ook dat daar waar ik verantwoordelijkheden iemand anders kan geven, en hij of zij is ook bereid en heeft ook de capaciteit om ze over te nemen, dat doe ik dat gewoon graag. Want waarom zou ik alle kennis bij me moeten houden? Het maakt het alleen maar makkelijker als veel meer mensen dat weten.
Ja, en het is een stukje vrijheid voor jou natuurlijk ook.
Dus ik ben ook wel op de traditionele manier ben ik toch nog wel van een aantal basisprincipes en procedures. Van hoe werkt het? Dat doen we tegenwoordig ook wel met video-instructies. Zodat het heel makkelijk gezien kan worden. We klikken hier maar op en zo werkt dat. We hebben een team-app waarin we veranderingen meteen communiceren. En iedereen kan dat ook zien. Dus de snelle manier van communicatie, die is voor ons ook wel belangrijk. Dat je niet dat je af moet vinken van, had ik dat ene plaatje ook al bij die medewerker al overhandigd en bij die. Dat doen we gewoon on the job tussendoor.
Ja. Waar ben jij het meest trots op?
Nou, ik ben super trots op ons gezin, zeg maar. Wat reken erop dat als je zo'n avontuur begint uit het niets, we hadden het er net al even over toen jij hier aankwam rijden, het was gewoon een weiland. Dus we hebben gewoon al onze zekerheden met 3 jonge kinderen hebben we gewoon overboord gegooid. Alle financiën, pensioenpremie, waarvan je dan nog niet weet wanneer je die weer aan kunt vullen in de exploitatiejaren. En daar kom je ook regelmatig in de spagaat te zitten. En ik zeg altijd, dat is nog niet zo erg als het kruis me niet uitscheurt.
Ja.
Maar dat is wel waar ik eigenlijk het meest trots op ben. En natuurlijk is het gaaf dat je gewoon nog bestaat. En dat je vol dynamiek nu in deze laatste twee jaar ook weer, wat het gewoon niet makkelijk is geweest, maar dat iedereen bij ons gebleven is. Ik heb ook gezegd, dat is mijn belangrijkste doel. Behoud van werkgelegenheid in coronatijd. En ik ben blij mee dat dat ook is gelukt. Want als je ziet hoe de zomervakantie vorig jaar, dat waren dus een paar maanden waarin we wel zonder restricties open mochten. Ja, ik had ze allemaal keihard nodig gewoon. En als je dan ziet dat we nog steeds met stijgende bezoekersaantallen zitten, de plannen die we voor de toekomst hebben. Ja, dan is het gewoon super gaaf om dit te mogen doen. Dat je die kans hebt om zo'n bedrijf door te gaan ontwikkelen.
Ja.
Ja.
Ja. En wat vind jij als je kijkt naar jouw rol als ook leider en het aansturen van een team en de verantwoordelijkheid richting het personeel, wat je natuurlijk als ondernemer bent aangegaan. Mm-hmm. Wat vindt of vond jij misschien de afgelopen 10 jaar daarin de grootste uitdaging?
Ik denk wel, kijk, als je kijkt naar de marketing, dan zeiden mensen al, je bent helemaal gek dat je gewoon in Eibergen gaat zitten met zo'n ding. En dan zeg ik altijd, ja, maar als ik deze grond 25.000 vierkante meter in Arnhem of in Enschede had moeten kopen, was ik 5 keer zoveel kwijt geweest. Dus wij hebben natuurlijk wel een langere opstartfase gehad en we moeten nog steeds in de marketing de keihard aan trekken. Want als je die grote plaatsen wil bereiken, hè, mensen om ons heen, Eibergen, noem alle omliggende plaatsen maar, 10, 20, 30 kilometer. Daar heb je intussen een redelijk grote naamsbekendheid. Maar de kunst was altijd wel om in de marketing de juiste manier te vinden met de juiste partners. Om te weten dat je ook je bekendheid verder vergroot. Daar hebben we wel ook slagen in gemaakt, veel in geleerd. En dan zijn we ook eens een keer mee de bek, op de bek gegaan.
Ja.
Ja, maar dat hoort erbij.
Ja. Ja. En als leider voor het team of richting het personeel, zijn er daar dingen die je waarvan je wel eens gedacht hebt van, dat vind ik toch wel...
Ik denk wel het kantelpunt van de druk die ontstond in 2016 al een beetje, 2017 nog meer, dat we hebben gezegd, ja, maar zo kan het niet langer, joh. We vragen zoveel van onze mensen, doe maar een stappen tellen aan, dan zetten ze 15 of 20 kilometer op een dag. En alleen maar sjouwen, het is natuurlijk zwaar werk. Dus ik denk wel dat we toen, en daar hebben we ook op geanticipeerd, maar dat we toen hebben gezegd van, we moeten het gewoon wat makkelijker gaan maken. En niet alleen maar voor de gasten, maar ook voor onszelf. Door een verandering in het beleid door te voeren naar dat all-inclusive en self-service, wat ik je vertelde.
Ja. Ja, maar ergens zit er dus wel een soort van geboren leider in...
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vind, ik was vroeger ook fanatiek sporter. Ik wil wel graag altijd winnen. En vroeger was ik daar echt fel op. Ik deed aan tafel tennis, sloeg een plankje kapot, dus ik verloor. En ik dacht, ik moet nog wel een ronde verder komen. Maar ik vind gewoon het elke keer zoeken naar nieuwe verbeteringen met elkaar op een leuke manier. Hè, want het kan ook een frustratie zijn dat je denkt, ja, het moet beter en het moet gisteren beter. Nee, wij kijken wanneer dat dan haalbaar is om het beter te maken. En we laten ons ook niet zo snel gek maken. Dat doe ik ook niet meer. Daar ben ik mee gestopt.
Ja.
Even tot 10 tellen bij sommige dingen. En zeggen, moet het nu of kan het ook later? Moeten we ons er zo kwaad om maken of niet? Moeten we erop reageren, ja of nee? Of laten we het maar wegsudderen? En de belangrijke dingen pakken we uiteraard op. Maar ik denk dat dat wel belangrijke lessen zijn.
Ja. Welke tips zou jij willen meegeven aan de ondernemers die misschien aan het beginpunt staan van... ondernemen of zeker ondernemen met een team als het gaat om personeel? Zijn er...
Ja, ik denk dat de lijn die je met elkaar moet leggen, dat die continu verbonden moet zijn. Vergeet de hiërarchie. Het maakt geen rol uit of je werkgever bent of welke positie dan je in het bedrijf ook hebt. Zorg ervoor dat je gewoon allemaal op één lijn staat en samen vertrekt als je nieuw begint. Dat je wel ook deelt waar je naartoe wilt. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar dat je ook echt wel kaders meegeeft van dit hoort bij ons. Dit is onze uniciteit. Dit zijn onze skills. Dit is de positie die wij in de markt hebben en ook willen behouden. En deel ook vooral wel waar je naartoe wilt.
Ja.
Bijvoorbeeld
door die maandelijkse momenten met z'n allen.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, maar dat kan ook wekelijks zijn in een verkoopmeeting of weet ik veel wat. Maar ik vind ook wel dat als je het bedrijfsbreed deelt waar je naartoe wilt of waar je staat of waar je tegenaan loopt. Ja, dan kun je ook samen die stappen vooruit beter maken.
Ja.
Ja.
Ja. Komen we aan op de laatste vraag. Dat is een vraag die eigenlijk altijd gesteld wordt.
Ja.
Want jij bent genoemd door Bart als inspirerend voorbeeld.
Ja.
Maar wie inspireert jou? Wie vind jij een mooi voorbeeld als het gaat om leiderschap, om HR, om personeel, om ondernemerschap?
Ja, ik heb daar natuurlijk ook even de tijd voor gehad om over na te denken. Ik heb diegene nog niet benaderd, dus daar kan ik het wel zeggen, hè?
Ja.
Nee, wat ik mooie ondernemers vind, is mensen die niet alleen maar er zijn voor hun eigen bedrijf. Die ook het hart op de goede plek hebben voor vrijwilligerswerk. Die eigenlijk altijd als er iets gedaan moet worden waarvan iedereen zegt, ja, ik heb geen tijd voor. Dat degene die drukst is, dan nog zegt, ja, dan doe ik het wel. Maar die ook eruit springt als je het ziet in huisstijl, styling, schone wagens die door het park door Nederland rijden. Maar ook compleet op de innovativiteit zitten, de innovatie pakken. En dat is een Eibergse ondernemer. Dat is, ik weet niet of je Stoof kent.
Nee.
Peter Stoverink. Nou, dat vind ik dan wel leuk dat je hem niet kent.
Ja.
Maar Peter, ja, dat is... En ik zal ongetwijfeld niet alles zeggen van wat hij allemaal doet. Maar Peter, die ontwerpt hele gave dingen. Dat doet hij voor heel veel verschillende branches. Dat doet hij vanuit een supersonisch modern bedrijf. Maar wel gewoon met nuchter, ijwers, Achterhoek verstand. Volgens mij, en dat is zoals ik het zie, vindt hij het superbelangrijk dat hij de juiste mensen op de juiste plek heeft. Maar hij laat die mensen ook in hun waarde. Hij laat ze mee leren. Hij is ook leerbedrijf. Ze rijden altijd in schone wagens. Dus hij, en dat vind ik ook wel. Ik moet soms wel eens als ik mijn bedrijf zie, dan denk ik, oh, dat moet ik ook, daar kan ik wel wat van leren. En hij zorgt ook dat zijn mensen altijd met de juiste apparatuur en gereedschappen op weg gaan. En dat die klus gewoon geklaard wordt volgens de kwaliteitsnorm die hij wil, ja, wil uitstralen. En daardoor heeft hij niet alleen maar lokaal, nationaal, maar ook internationaal gewoon enorme leuke klussen. En het blijft ook gewoon Peter die dingen doet voor Eibergen, die dingen doet voor de ondernemersvereniging. Belangeloos. En dat vind ik gewoon gaaf.
Ja.
Ja.
Wat voor dingen neem jij van hem mee zelf in je eigen ondernemerschap?
Nou, ik denk wel dat, en ik ben zelf ook wel zo dat ik, kijk, in het verleden was het natuurlijk vooral dat ik met het verlaten van onze vaste dienstverbanden wel hier moest zorgen dat eerst die euro's in de lade kwamen en dat het bedrijf stond. Maar naarmate de jaren vorderden, vind ik het ook heel belangrijk om een non-profit bijdrage te leveren. In bijvoorbeeld, ik ben 9 jaar voorzitter geweest van de TIP, de VVV. Ik zit in een ondernemersvereniging. Maar dat je ook belangeloos bijdraagt aan dingen die voor iedereen gelden. Hè? Of om de dorpskern beter te maken. Want het gaat niet alleen maar om je eigen bedrijf. Het gaat om het verbeteren van de wereld en hoe je daar zelf dan in staat. En je bijdrage kunt leveren. En dat is niet alleen maar op de zaak, maar dat is vooral ook wel daarbuiten.
Stimuleer je dat ook binnen het team? Dat
ja.
Collega's dat ook doen?
Ja. Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te benadrukken. En of ze het dan doen, is natuurlijk een tweede.
Ja.
Dat is best wel lastig om vrijwilligers te krijgen in sportverenigingen, organisaties, etc.
Ja.
Maar ik denk dat de verrijking voor iedereen is om wel daar een bijdrage in te leveren.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die hier werken, dat in ieder geval wel voelen dat dat een belangrijke waarde is.
Ja.
Vooral van Eckbergen ook.
Ja, is ook zo.
Nou in hoe jullie georganiseerd zijn. En
nou, kijk, nog even over een stukje duurzaamheid. Ze worden helemaal gek van mij als er ergens een lamp brandt die niet hoort te branden. En dan merk ik hem elke keer op. Dus het omgaan met het verbruik van elektriciteit, met gas, met water. Daar zitten we gewoon bovenop. Maar gewoon om te zorgen dat wat je kunt doen als individu, en of dat nou thuis is of in het bedrijf, om de wereld in ieder geval nog een beetje leuker te maken, maar ook wat consistenter door te geven aan onze kinderen en wellicht kleinkinderen, dat je die kans gewoon moet pakken. En dat deel ik wel heel actief.
Ja.
Dat vind ik ook belangrijk.
Mooi. Heel erg bedankt, Maarten.
Ja, graag gedaan.
Ja.
Ja.
Ik denk dat veel ondernemers hier veel aan hebben. Aan het voorbeeld. Hoe je naar mensen kijkt, hoe je naar ondernemerschap kijkt. Natuurlijk wel een sterke eigen visie daarop. Dus onwijs bedankt voor het delen van je verhaal.
Ja, graag gedaan uiteraard. En dank je wel voor deze mogelijkheid.
Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Mocht je hier meer over willen weten, zoek ons dan even op eliterhr.nl of op de socials. Ik wens je nog een hele mooie dag en ik hoop dat je er de volgende aflevering weer bij bent. Tot snel!